Ja, het is vaderdag. De kinderen gaan nu even met de juffen mee. Het zijn alleen maar juffen. Oké. Nog niet alle doopelingen zijn ook terug, zie ik. Maar wat een geweldig feest op deze vaderdag. Om hier getuige van te mogen zijn dat mensen zich laten dopen. Soms denk ik, het lijkt wel een synagoge, maar dat is een compliment. Toch? De kinderen horen er helemaal bij. Het is fantastisch met zoveel mensen uit zoveel verschillende landen, culturen te zijn. Curaçao, Chili. Hey, wat hoor ik daar achterin? Colombia, Iran, Friesland. Zoveel verschillende landen. Armenië. Het is ongelooflijk. En we komen bij elkaar en we prijzen Jezus en we zijn één familie. Dat is een wonder. Ja, Curaçao ook. Ja, dat moeten we vooral niet vergeten. Ik ben op Curaçao geweest. Dat is echt fantastisch. Ja. Toen ik daar was, dacht ik, hier is het paradijs ooit geweest. En toen ging ik naar Aruba, toen dacht ik hetzelfde. Oké. We willen een klein stukje uit de Bijbel lezen. En op deze Vaderdag, het is heel apart, ik was in de loop van deze week was ik zo bezig met een onderwerp, omdat ik gevraagd was te spreken. Dat is mooi als je nog eens gevraagd wordt om te spreken. En toen dacht ik aan, er kwam direct een tekst in mijn hoofd, dat Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. In het huis van mijn vader. En dan denk je dan over na en ik schrijf eens iets op. En een dag verstrijkt en je leest het nog eens in de Bijbel. En op een gegeven moment dacht ik, in het huis van mijn vader. Oh, zondag is ook vaderdag. Is ook zo. Want Maria wist het niet. Die zei, wanneer is het eigenlijk vaderdag? Vrijdag, zaterdag, zondag? Ze zei, ja, geen idee, daar ga ik niet over. Maar toen dacht ik, oh, wat eigenlijk bijzonder. Dat realiseer je pas later, dat het samenvalt. Ook deze doopdienst op Vaderdag. Als Jezus spreekt over God. Wij zongen bijvoorbeeld vanmorgen Adonai. Adonai, Adonai. Dat is een Hebreeuwse naam voor God. En dat betekent Heer. En dat gebruiken ze graag om te voorkomen dat ze het woord waar God zich mee openbaart moeten uitspreken. Er is zoveel ontzag voor God, dat ze de echte naam waar God zich mee openbaart, dat is J-H-W-H, Yahweh. De naam Yahweh is zo groot, zo ontzagwekkend. God is de schepper, heeft het hele universum gemaakt. Alle sterren, de zon, de maan, heeft ook jou gemaakt. Die grote God, dat is Yahweh, maar we noemen hem Adonai. Soms openbaart hij zich als El Shaddai, de Almachtige. Het zijn verschillende namen om de grootheid van God te omschrijven. Maar dan komt Jezus met deze Joodse volgelingen. En dan zegt hij, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Hij openbaart God, de ontzagwekkende God, als vader. Je mag hem zelfs, en dan gebruikt hij zelfs een Aramees woord, Abba. Vader, dat is eigenlijk papa. Dat is het woord voor papa, pap. Wij noemden mijn vader altijd vader. We zeiden vader. Sommigen, mijn kinderen zeggen wel pap. Opie, zeggen sommigen. Ja, wat dat op slaat, weet ik niet. Maar dat ben ik dan ook. Maar je hebt verschillende namen. En die omschrijven iets. Maar Jezus, en dat gaan we lezen in Johannes, Misschien kun je het met me opslaan. Johannes 14. Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, zegt Jezus hier. Anders zou ik het je gezegd hebben. Want ik ga heen om je plaats te bereiden. Dus er wordt een plaats voorbereid bij de vader. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, dan kom ik weer en ik zal je tot mij nemen, opdat je mag zijn waar ik ben. Wat is nou het doel van ons leven? Jezus zegt, in het huis van de Vader is plaats voor iedereen. Wordt een huis, er wordt aan een huis gebouwd, ook voor jou, als het goed is. Misschien denk je, ja, ik leef hier tijdelijk, ik heb daar gewoond, ik heb hier gewoond. We hebben een huis nodig. Je wordt geboren in de baarmoeder van je moeder. Veiligheid, warm. En dan word je geboren en dan, ja, waar woon je? Waar woon je? Wat is je eindbestemming? Jezus zegt hier, de eindbestemming is in de vaderarmen van God. Er is een eeuwige vader die naar ons op zoek is. Jezus openbaart God als vader. En dan wil ik lezen over Jezus die dat verder openbaart in Lucas 15. Dat is een geweldige situatie. Geweldige beschrijving van een vader die twee zonen heeft. Misschien ken je het wel. Lucas, dus van Johannes gaan we nu even naar Lucas. Lucas 15, vanaf vers 11, als je mee wilt lezen. Daar zegt Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En een paar dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde. En hij ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit, drong zich aan op de burgers van dat land. En die zond hem dan naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf. En hij zei, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard om uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem. En hij werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard om uw zoon te heten. Maar de vader zei tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. En doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf en slacht het en laten we een feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon, dat is de andere zoon, De oudste zoon, die was op het land. En toen hij dicht bij het huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechten tot zich en vroeg, wat is er te doen? Maar deze zei tot hem, je broer is gekomen. En je vader heeft het gemeste kalf laten slachten. Omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos. En hij wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zei tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zei tot hem, kind, je bent altijd bij mij. Al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want je broer hier was dood en hij is levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Laten we een zegen vragen. Heer, ik dank u wel voor deze realiteit. Heer, dat u gekomen bent en dat u laat zien wie God is. Dank u, Vader, dat u een hemelse Vader bent. Dat er vele woningen zijn. En dat u met open armen staat te wachten. Dat u op uitkijk staat om ons in uw armen te sluiten. Heer, ik bid uw zegen en uw zalving, de zalving van de Heilige Geest. Want de letter die doodt, maar de geest maakt levend. Heer, laat uw Heilige Geest ook door deze tekst heen spreken. In de naam van Jezus. Amen. Nou, je kent waarschijnlijk wel deze mooie gelijkenis van de verloren zoon. Twee zonen zijn er. Ik vraag me altijd af, wie is de verloren zoon? Wie van de twee is de verloren zoon? Ik heb ook onlangs nog weer gelezen. Dat is een beetje een psychologisch verhaal, maar dat mannen, het is dan Vaderdag, dus ik mag iets zeggen over vader zijn, of niet? Heb ik toestemming? Moederdag hebben we al gehad, dat was toch ook goed? Nu zijn wij aan de beurt, hè? Maar er zijn dus psychologen die zeggen, ja, weet je, het was zo'n rolverdeling. En nu spreek ik vooral ook even voor mezelf, hoe ik het ervaren heb. Ik ben nog een jonge man, ik weet het, maar toch in de afgelopen 60 jaar in Nederland is er een enorme verschuiving geweest in rolpatronen. De vader, die werkte, moeder was thuis, schortje, keuken, vader, werken. Maar wat lach je nou? Zo ben ik opgegroeid. Dat was normaal. Maar er is een enorme verandering gekomen. Niet alle verandering is verbetering, maar een enorme verandering. Ik ken nog steeds mannen, ook wel hier, die als ze in de keuken komen, door hun vrouw weggestuurd worden. Weg, wat? Je bent toch een man? Niet in de keuken. Wegwezen. Ook in andere culturen komt dat heel sterk voor. Dus dat is niet iets Hollands of zo. Maar dan is er een verandering geweest van de rol van de man, de rol van de vader. Feminisering, oh, dat is ook zo'n woord. Ja, prima. Maar dat heel veel mannen ook geen mannen meer zijn. Eigenlijk niet goed weten, wat moet ik nou? Ik mag geen mannelijke man zijn, want dan ben ik te overheersend. Ik moet een vrouwelijke man zijn? Nee, dat is ook niks. Wie ben ik eigenlijk? Dus eigenlijk is er een soort, zeggen psychologen, hoor. Ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar dat lees je dan, dat het eigenlijk dus een patroon is van, wie is nou wat? En als man, als vader. En deze psychologen die zeggen eigenlijk, daardoor is eigenlijk, er is heel veel veranderd, maar we hebben een vaderloze maatschappij gekregen. Dat is een heel artikel heb ik gelezen. Gisteren nog, een vaderloze maatschappij. Waarom? Door een relatieloze maatschappij. Welke relatie heb je eigenlijk? Er is een onderzoek geweest, dat las ik. Dat was in de VS. Dat is altijd veilig om te noemen, want dan is het een beetje verder aan de andere kant van de plomp. Maar er was dus deze psychologen deden ook uitgebreid onderzoek naar vaders. Zowel een aantal jaren terug, 15 geleden. Ik geloof zo'n 100 vaders, die werd gevraagd: hoeveel tijd neem jij door met je kind per dag? Nou, gemiddeld kwam daaruit zo'n 15 minuten. 10 minuten, 20 minuten, gemiddelde was ongeveer een kwartier. Dus een vader besteedt gemiddeld, volgens hemzelf, 15 minuten per dag aan hun kind. Gewoon relatie. Praten, een spelletje doen, even contact, hartscontact. Nou, toen dachten ze, dat moeten we eens onderzoeken. Dus hebben deze vaders, die hebben een microfoontje opgespeld gekregen. Helemaal zo'n wetenschappelijk onderzoek, noemen ze dat toch, hè? Maar wat bleek nou? Dat kwam uit dat het is geen 15 minuten per dag, maar gemiddeld besteedt een vader 37 seconden tijd aan zijn kind. Wat? 37 seconden. Even snel. Ik weet niet hoe het, als het onderzoek vandaag zou plaatsvinden, hoe het er dan uitziet. Dus we hebben dan eigenlijk zo weinig contact om een relatie op te bouwen. Ja, nu is ook weer de tijd van. Er komen mensen, ik woon aan het spoor, vlak bij het Centraal Station, er komen mensen. Oordopjes in, hele verhalen, hele gesprekken. Maar je bent helemaal. Hebben we nog contact met elkaar? Praten we nog met elkaar? Ik zat ook eens een keer op de iPad en toen kreeg ik een berichtje van mijn vrouw. Hallo, ben je er nog? Zit ze tegenover mij? Ja. Ja, we worden er allemaal door beïnvloed. Hoeveel tijd hebben wij nog om relaties te bouwen in ons huwelijk? Tussen man en vrouw. Of als ouder met onze kinderen. Hoeveel tijd? Ik zou het wel eens willen weten als dat echt weet. Getest werd bij ons. Hoeveel tijd nemen wij om een relatie te bouwen met onze kinderen? Maar wat je dus krijgt is dat heel veel kinderen, een hele generatie is ook opgegroeid. Die gewoon, ja, wie is mijn vader? Wie is mijn moeder? Misschien ken je je ouders helemaal niet. Misschien zijn ze gescheiden. Misschien heb je maar af en toe eens contact met je vader. En dan is het, denk ik, heel erg mooi om van Jezus te leren dat hij het beeld geeft van God als vader. God is een vader. En deze vader is niet een almachtige schepper die heel ver weg is. Jezus zegt van God de vader. Hij zegt, hij staat op de uitkijk en hij staat met zijn armen klaar om jou te ontvangen, om thuis te komen. Daarom was dat lied ook zo mooi, wat we net zongen. Het is het feest van de vader. Kom naar huis, kom naar huis. Kijk, ik was ook van de generatie de Beatles en de Stones. Get your kicks on Route 66. Ja, weet je, van huis weggaan. De Provo's, Flower Power. Ja, dat was na de Tweede Wereldoorlog. Goed, dat is voor alle duidelijkheid. En dat was een generatie van. Dat was echt een behoorlijke verandering. Want er was een gezag bij de onderwijzer, bij de burgemeester en bij de politieman. En op een gegeven moment, dat werd helemaal onderuit gehaald. Rebellie. Het was gewoon rebellie. Tegen het gezag, maar ook tegen God. En dan ging je op zoek naar, zoals deze jongste zoon. Zoals deze jongste zoon. Die ging naar een ver land. Maar er gebeurde iets veel ernstigers. Deze jongste zoon, weet je wat hij deed? Die jongste zoon die ging naar zijn vader. En die zei, geef mij mijn erfenis. Nou, een erfenis. Ik heb al heel lang geen ouders meer. En geen schoonouders meer. En dan moet er een erfenis verdeeld worden. Je krijgt een erfenis als je ouders sterven. Maar deze jongste zoon zegt tegen zijn vader, geef me mijn erfenis. Eigenlijk zegt hij dus tegen zijn vader, je bent dood voor mij. Je bent al dood. Je bent gewoon dood. En ik wil mijn erfenis. En dat is wat veel mensen vandaag doen naar God. Je bent dood Ik verklaar je dood en ik doe waar ik zin in heb en ik geef mijn geld uit. Ik kom op voor mijn mensenrechten en ik doe, it's my life and I do what I want. Dat was een hit vroeger, ja, die ken je niet meer, maar dat was een, it's my life and I do what I want. Als ik een band hier achter me had, zou ik hem zo eruit knallen. Het is mijn leven, ik... Dat gaan we straks doen. Weet je, ik doe waar ik zin in heb. Het zijn mijn rechten. Oké, nou deze jongste zoon, die zei dus tegen zijn vader, ik verklaar jou dood. En dat doen veel mensen met God. Maar weet je wat bijzonder is? Je kunt God dood verklaren, maar hij gaat er niet dood van. Hij is springlevend. Hij houdt van je. En ik weet niet waar je je in herkent, in deze oudste zoon. Je hebt ook mensen die zeggen, die houden zich keurig aan de regeltjes. Ik heb nooit een gebod overtreden. Ik doe geen vlieg kwaad. Dat is leuk voor de vliegen, maar waar heb je er verder aan? En deze oudste zoon, die, ik weet niet waar je in herkent. Misschien, we proberen netjes te leven en ons best te doen. Maar weet je wat we allemaal nodig hebben? Om omarmd te worden door onze hemelse vader. En weet je, de vader, Jezus openbaart hier dat God als een vader is. Maar de vader, de open armen van de vader, zijn letterlijk hier op aarde geweest. Als je kijkt naar dat kruis, dat symboliseert, dat is een symbool nu voor ons, maar het is een wrede werkelijkheid, een historisch feit, dat Jezus daar gespijkerd werd aan het kruis, dat zijn armen geopend zijn voor jou en voor mij. Hij heeft zijn leven gegeven voor jouw zonde en voor mijn zonde. Nou, deze jongste zoon die komt er al heel snel achter. Dat zie je hier ook. Hij heeft geld, hij uitgaan. Geld gaat er heel snel door. Want de meeste mensen kunnen ook niet met geld omgaan. Ook deze jongen niet. Het gaat helemaal fout. Als je God dood verklaart, loop je tegen een muur op. Kom je jezelf tegen. Dat staat hier ook. Hij kwam tot zichzelf. En dat is nodig. Je moet soms tot jezelf komen. Van waar ben ik nou helemaal mee bezig? Wat wil ik maken van mijn leven? Is het leven alleen maar hedonisme? Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Vanmorgen sterven wij. Ik doe toch mooi waar ik zin in heb. God is er niet. Maar God is er wel. En terwijl mensen hem dood verklaren, blijft God op de uitkijk staan. En hij verwacht, kom thuis. Kom in mijn armen. En weet je, daar heb ik bij de dopelingen zien gebeuren. Ik heb het ook zelf ervaren in mijn leven. Het gaat niet om of je wel of niet naar de kerk gaat. Of je hier is een lijntje. Ik mag geen gebod overtreden. Ik moet precies recht lopen. Oh, ik was weer in de kerk. Nou, dan kunnen we weer een weekje vooruit. Nee, het gaat niet om een gebod overtreden. Het gaat om een hartsrelatie met de Vader. Een hartsrelatie met de Vader. Natuurlijk zijn er richtlijnen. God die zegt, ja, je zult niet stelen. Je moet niet begeren wat van een ander is. Het gaat ook al in de 10 geboden. Gaat het al helemaal om je hart. Niet om de regeltjes, maar om wat je met je hart verlangt. Verkeerde verlangens hebt. En daarom hebben we allemaal hetzelfde hartsprobleem. De oudste zoon en de jongste zoon hadden beide dezelfde problemen. Namelijk, de oudste zoon had geen hartsrelatie met de vader. Hij was altijd thuis, hij ging altijd naar de kerk, maar geen hartsrelatie met de vader. En als dan zijn broer gered wordt en thuis komt, zegt die zoon van jou. En dan wordt hij boos. Gelukkig heeft hij nog emoties. Dat is de enige emotie die je hier ziet van de oudste broer. Hij wordt boos. Christenen die boos worden, hebben het evangelie niet begrepen. Amen. Christenen die boos worden, omdat een ander gered wordt. Ja, maar weet je wel wat je allemaal op zijn kerfstok heeft? Weet je wel? Ja, maar wat heb jij op je kerfstok? Hij is een smerige zondaar, jij bent een nette zondaar. Maar wat is het verschil? Toch? We hebben allemaal een hartsprobleem. Wat is jouw hartsrelatie met de vader? En of je nou netjes leeft of minder netjes leeft, of hoe je situatie ook is. Jezus zegt hier, kom naar huis. Kom naar huis. Weet je, er is zo'n... We zijn zo individualistisch geworden. Ja, dat was politiek beleid, de individualisering. Nou, daar zijn ze snel van teruggekomen, want dat was het dus ook niet. Nou, je kunt je beter aan de Bijbelse principes houden. Van vader, moeder, gezin. Dat is ouderwets, maar wat ouderwets is, is kostbaar. Of niet? Vader, moeder, dat is ook mooi. God wordt soms, dus zullen we met Moederdag over spreken, dat God wordt soms ook voorgesteld als een moeder. Zoals een moeder zich ontfermt over haar kinderen. Op de knie zet en een kind troost. Zo ontfermt God zich over wie bij hem schuilen. Dat is, dus God is geen man en God is geen vrouw. God is God. Man en vrouw zijn naar zijn beeld geschapen. Man en vrouw. Het mannelijke en het vrouwelijke vertegenwoordigt God. Maar Jezus zegt hier, kom naar huis. Deze twee zonen. God staat op de uitkijk. En hij wil zo graag dat we thuis komen. En weet je, je kunt een heleboel dingen weten. Je kunt, ik heb nooit uw gebod overtreden, maar hij maakt allerlei verwijten aan God. Ik kom ook wel als christenen tegen. Nou, ik snap er helemaal niks van. Ik bid hier al zo lang voor. Deze oudste zoon maakt God allerlei verwijten. Maar dan zegt de vader zegt ook tegen deze oudste zoon. Maar jongen, je bent altijd bij mij. Je bent in mijn huis. Je bent dicht bij mijn hart. Al het mijne is het uwe. Wat zit je nou moeilijk te doen? Dus misschien moet je eens tegen jezelf zeggen. Doe het dan niet zo moeilijk. Doe niet zo moeilijk. Heb een hartsrelatie met de vader. En wees blij als mensen gered worden. Wees blij als mensen gedoopt worden. Waarin herken jij jezelf? In die oudste zoon? Ik denk persoonlijk dat de oudste zoon, dat was de verloren zoon. Die was heel dichtbij, maar had geen hartsrelatie met God. Hij ging naar buiten. Want je zegt, dat pak ik er nog even weer bij. Hij ging naar buiten, hij werd boos. Hij zegt, hier wil ik niet bij horen. Hij gaat er vandoor. En dan gaat de vader hem achteraan. Die gaat naar buiten. Toen kwam de vader naar buiten en drong bij hem aan. Want God houdt van alle mensen. God houdt van iedereen. Ook van deze oudste zoon. God houdt van jou en van jou. Wat jouw situatie ook is. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heer Jezus. Voor de open armen aan het kruis van Golgotha. Heer, u bent gestorven voor onze zonden. En ik dank u dat de Vader open armen heeft om ons op te vangen. En misschien ben je hier vanmorgen en je moet hetzelfde doen als deze jongste zoon. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Hij nam een besluit. Hij zei, waar ben ik mee bezig? Ik glij helemaal weg. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En weet je, dan wordt je leven een feest. Dan wordt het echt een feest. Dan krijg je een ring aan je vinger. Je krijgt een nieuw kleed. Je krijgt een nieuw leven. Dan wordt je leven is niet meer afhankelijk van geld en vrienden en geld uitgeven. Maar jouw vreugde vind je in je hartsrelatie met je eeuwige vader. En weet je, er is een huis. In het huis van mijn vader, zegt Jezus, zijn vele woningen. Er is een woning ook voor jou. Er is een thuiskomen ook voor jou. En Jezus zegt, als ik heen ga, ik ga je plaats bereiden. En als dat klaar is, dan kom ik om je tot mij te nemen. Dat je mag zijn waar ik ben. Dat is de toekomst, het toekomstplan wat God met jou voor ogen heeft. Dus ik zou willen vragen, neem ook vanmorgen dat besluit. Om te zeggen, ik zal opstaan. Ik wil het besluit nemen wat ook de dopelingen hebben genomen. Ik wil opstaan en ik wil in de armen van mijn eeuwige vader vallen. Misschien had je een hele slechte relatie met je vader. Misschien heb je geen aardse vader meer. Maar er is een hemelse vader. Die zielsveel van je houdt. Die met open armen klaarstaat. Er staat hier dat de vader toen hij zijn zoon terugzag. Hij werd met ontferming bewogen. Weet je, God is met ontferming bewogen over jou. Wat jouw situatie ook is. Jezus stierf voor jouw zonde en voor mijn zonde. En daarom mag je thuiskomen. En als je hier bent en je zegt, ik wil dat besluit nemen. Bid dan dit gebed met mij mee. Zeg het in jezelf, in je hart. Vader, ik wil thuiskomen. Ik wil een kind van God zijn. Dank u voor de open armen van Jezus, die stierf voor mijn zonde. En ik wil opstaan en naar mijn Vader gaan. Ik wil een kind van God zijn. Halleluja. Amen.